onze godsdienstoefeningen aan de met elkaar te zingen. Uit Psalm 79. En daarvan het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euvel daan wordt ons uit hunst verheven. Waak op, o God, en wil van verder leiden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer, uw trouw kom ons te stade. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult, bewijs ons eens genade. Het is het vierde vers uit Psalm 79. Gods heilig woord u wensen voor te lezen, dat kunt opgetekend vinden in het laatste gedeelte van Psalm 119. We beginnen bij 153. En vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn een enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm 119, te beginnen bij vers 153. Zie mijn ellende aan en help mij uit, want uw wet heb ik niet vergeten. Twist mijn twistzaak en verlos mij, maak mij levend naar uw toezegging. Het heil is verre van de goddelozen, want zij zoeken uw inzettingen niet. Heere, uw barmhartigheden zijn vele, maak mij levend naar uw rechten. Mijn vervolgers en mijn wederpartijders zijn vele, maar van uw getuigenissen wijk ik niet. Ik heb gezien degene die trouwlooslijk handelen, en het verdroot mij dat zij uw woord niet onderhielden. Zie aan dat ik uw bevelen lief heb, o Heere. Maak mij levend naar uw goedertierenheid. Het begin uw woords is waarheid, en in der eeuwigheid is al het recht uw gerechtigheid. De vorsten hebben mij vervolgd zonder oorzaak, maar mijn hart heeft gevreesd voor uw woord. Ik ben vrolijk over uw toezegging als een die in een grote buit vindt. Ik haat de valsheid en heb er een gruwel aan van, maar uw wet heb ik lief. Ik loof u zevenmaal des daags over de rechten uw gerechtigheid. Die uw wet beminnen hebben grote vrede en ze hebben geen naastoot. O Heere, ik hoop op uw heil en doe uw geboden. Mijn ziel onderhoudt uw getuigenissen en ik heb ze lief. Ik onderhoud uw bevelen en uw getuigenissen, want al mijn wegen zijn voor u. O Heere, laat mijn geschrei voor uw aanschijn genaken, maak mij verstandig naar uw woord. Laat mijn smeken voor uw aanschijn komen, rep mij naar uw toezegging. Mijn lippen zullen uw lof overvloediglijk uitstorten, als gij mij uw inzettingen zult geleerd hebben. Mijn tong zal spraak houden van uw reden, want al uw geboden zijn rechtvaardigheid. Laat uw hand mij te hulp komen, want ik heb uw bevelen verkoren. O Heer, ik verlang naar uw heil en uw wet is al mijn vermaken. Laat mijn ziel leven en ze zal u loven. En laat uw rechten mij helpen. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw knecht, want uw geboden heb ik niet vergeten. Tot dusver. Onze hulpe is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u te samen het aangezicht des Heeren. Heere, gebracht voor de tweede maal op deze heilige rust- en sabbatdag, ons nog samen aan de plaatsen des gebeds, waar uw woord in deze middag gelezen, in de taal des lands, maar ook uw woord staat verkondigd te worden, dat het mocht zijn in uw goddelijke gunst, dat uw zegen erop rusten mocht, dat het mocht zijn tot de verheerlijking van u doorluchten en driemaal heilige naam, opdat gij de ere zult ontvangen van het werk uwer handen, en dat het zij mocht tot de uitbreiding van uw koninkrijk, dat het rijk des Satans afgebroken en ingekort, maar dat ook uw volk gebouwd mocht worden in het allerheiligste geloof. Ge mocht uw volk willen bezoeken in deze middag, dat er naam nog genoemd mocht worden, dat ze nog meegenomen mochten worden en opgenomen mochten worden, en dat ze nog iets mochten horen wat tot blijdschap van der harten mocht zijn. Gij alleen zijt die grote toepasser, die uw woord wat gebracht wordt, nog van rustdag tot rustdag, die het alleen maar toepassen kunt aan de harten van zondaren, maar ook aan de harten van uw volk. Wil uw koninkrijk nog uitbreiden, beleven in veel bewogen tijden, waar de machten uit een afgrond hoe langer hoe driester de kop opsteken tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, en ge naar uw eigen woord tevreden, maar ook de hoedertierenheid en de ontfermingen weg zult nemen van land en volk, als bewijzen dat het gaat naar de verwoesting van de wereld die ge eenmaal geschapen hebt, maar die straks in de vlammen zal opgaan. Wil uw erfdeel in deze middag gedenken, wil ze sterken als ze moede en mat zijn geworden. Ze zijn steil en diep afhankelijk van de bediening van uw geest. Ze kunnen er zelf een toch niets geven. Aanbiddelijk wezen, zie dan van uw ogen hemelse troon op ons neer in dit benauwen. Gij Jacobs God verhoort, verneem ons smeken naar uw woord. En dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden onder joden en heidenen en mogen we danen. tot aan de uiterste einde van de wereld en dat de ingezetenen van dorre plaatsen, wat uw volk leert kennen, dat ze voor uw aangezicht mogen buigen. Gedenk aan alle vergaderingen van uw volk in deze dag. Wil het nog zegenen, wil het nog kronen, kom nog eens terug. Als in de dagen van ouds, dat Sion nog weeën mocht krijgen, om nog zonen en dochteren voor te brengen. Gedenk aan de bedroefden om der bijeenkomsten wil, aan degenen die niet opgaan kunnen door ziekte, door ouderdom, maar ook hier en daar verspreid, omdat ze de zuivere waarheid niet kunnen horen, maar die van zondag tot zondag aan de huizen zijn gebonden. Och, dat ge ze nog wilde bezoeken ook. Degene die we kennen en die we niet kennen, maar uw ogen die doorlopen tot de ganse aarde, om u zelf sterk te bewijzen aan degene wier hart oprecht met u is. Gedenk aan de zieken en kranken. Gedenk ook aan onze koster die in dit morgenuur in het ziekenhuis is opgenomen en nu in intensive care daar neerligt. Och, wil zijn leven nog verlengen, als met uw raad kan bestaan. En heilig al de wegen, de roepstemmen zijn veel en die zijn groot, van dag tot dag. En het wordt van den hemel ons toch zo toegeroepen, zet uw huis in orde, want ge zult zekerlijk sterven. Och, dat we ons hart op onze wegen leerden zetten, dat we ons haasten mochten om ons levenswil, om in Christus gevonden en geborgen te worden, bind het nog eens op en aan. En wil daartoe uw woord ook in deze middag zegenen, tot de komst en tot de verheerlijking van uw koninkrijk en van uw genade in Christus Jezus. Gedenk aan de jongens in de dienst des lands, waar dat ze zwerven en zich bevinden. Ook aan alle weduwen en wezen en weduwenaars, ondersteun ze in de eenzaam leven. En wat in rouw gedompeld is, we dragen het aan uw troon op. Kom er nog eens in mee, opdat het nog vruchten mag voorbrengen van geloof en bekering waardig. De noden in de gezinnen mochten we aan u bevelen. Geneigde harten als waterbeken, tot al waartoe ge wil. Geef het toch niet over aan de verharding des harten, maar dat ge nog eens op mocht staan met gunstige gedachten. Waardigheid is er niet en verdiensten zijn er ook niet, maar doe het om uzelf, om uw verbonds, om uw grote naams, om Jezus willen. Dat uw kracht in zwakheid volbracht mocht worden. Ook voor hem en voor al uw knechten die in deze middag uw woord nog zullen brengen. Sterk nog en zalf nog. Met de zalvingen van uw goddelijke en heilige geest. En wil ons samen nog verblijden. Begeef ons niet en verlaat ons niet. Vat ons bij hand. Bij hart en hand, leid ons in uw welbehagelijke weg naar uw goddelijke wil en welbehagen, in de verzoening van onze overtredingen, om Jezus willen. Amen. We zingen nu met elkander uit Psalm 119 en daarvan het 39ste en het 78ste vers. 39 en 78. Breng over mij al uw barmhartigheid, opdat ik leef, want al mijn vergenoegen, al mijn vermaak is in uw wet alleen. Beschaam die zo hoogvaardig zich gedroegen, wier leugentong zo vals me heeft bestreen. Doch ik wil mij naar uw geboden voegen. Psalm 119, vers 39 en 78. geliefden, het leven van Gods kerk en van Gods volk, dat is vol van beproevingen. En van beproevingen die soms zo eigenaardig en zo wonderlijk zijn voor degenen die God vrezen. We lezen in Johannes 6 dat velen Christus verlieten. Eerst toen hij optrad, vermeerderde het getal. Daar waren er op den duur duizenden die hem volgden. Maar dat is niet zo gebleven. De massa die heeft hem vaarwel gezegd. Daar staat in Johannes 6 van toen af wandelde vele van zijn discipelen niet meer met hem. En wat eigenlijk de oorzaak daarvan was, dat was dit: Christus, die had een wonder gedaan, zoveel duizenden had hij te eten gegeven. Daar waren ze verwonderd over geweest. Naar aanleiding daarvan hebben ze vragen gesteld aan Christus. Hij heeft een predikatie gehouden over het manna dat in de woestijn neerviel. En dat vanzelf wees op Christus zelf. En nu hebben die Joden, die hebben daarna geluisterd, totdat Christus begonnen is aan de toepassing. En toen Christus gezegd heeft, die mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, die heeft geen leven in zichzelf. Dan staat er dat ze gezegd hebben, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Met andere woorden, die Joden met al de wijsheid en met al wat ze in hun leven hadden gehoord, die mensen die begrepen het niet. En geen wonder, want bij de Samaritaanse vrouw, toen de Heer Jezus daar zat zonder iets om te eten, toen hebben zelfs zijn eigen discipelen, die hebben het niet begrepen. En dat waren van God bekeerde mensen. Maar ze begrepen het niet. Ze zei, zou er iemand een brood gegeven hebben, te eten gegeven hebben. Natuurlijk, een mens die moet overal maar bijgesleept worden. Geloof je dat? Bijgesleept. Om aan de weet te komen hoe onkundig dat je bent. En dat het met een mens is als met Agur in Spreuken 30. Geen mensenverstand en de wetenschap der heiligen niet gekend. daar ligt het. Maar daar gaan we vanmiddag verder niet over in. Dat is ook het doel van mijn prediking vanmiddag niet. Maar die mensen die hebben hem verlaten, gingen allemaal weg. Daar bleef er maar 12 over. Alleen zijn discipel. En in plaats van dat de Heere Jezus die mensen ging vragen, of laat ik het nog anders zeggen, in plaats van dat de Heere Jezus op zijn knieën voor die mensen viel en zei, je zullen toch wel bij me blijven, je zullen me toch ook niet verlaten. Dat zou je verwacht hebben. Want wie wil er nu alleen blijven op de wereld? Geen mens. Maar toen heeft de Heere Jezus gezegd, wilt gij lieden ook niet heen gaan? Wilt gij ook niet heen gaan? Dus, mijn geliefden, wonderlijke beproevingen, eigenaardige beproevingen, die de Heere brengt in het leven van zijn volk. Maar dat heeft een gezegend gevolg gehad. Petrus, altijd ten eerste, dat was zijn karakter, voordat een ander eigenlijk gelegenheid kreeg om wat te zeggen, dan sprong hij al naar voren. Dat was die man zijn karakter. Dat heeft nooit afgeleerd. Die heeft wel wat afgeleerd, maar niet alles. En aangeleerd weinig. Maar dan zegt die man, Heere, tot wien zullen we heen gaan? Tot wien? Hij wou zeggen, waar moet je naartoe? Waar moeten we heen? Waar zullen we kunnen vinden wat we bij u gevonden hebben? Want gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Die trekkende liefde des vaders, die trekkende liefde des zoons en die trekkende liefde des heiligen geestes. Want als dat er niet was, mensen, en bleef, dan was het een verloren zaak, werkelijk. Dan was het een verloren zaak. Tot wien zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En datzelfde dat vindt ge terug in Gods getuigenis bij al Gods kinderen. Dat werk van God verheerlijkt in het harte van zijn gunstgenoten. Bij al wat ze doorleven moeten, bij al wat ze ervaren moeten, en bij al wat op de weg geplaatst wordt, tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. We vinden dat in onze tekst vanmiddag terug. In Psalm 119. En we vragen vanmiddag uw gewijde aandacht voor het 156e vers uit Psalm 119. Waar Gods woord aldus luidt, Heere, Uw barmhartigheden zijn vele. Maak mij levend naar uw rechten tot dusverre. We hebben vanmiddag twee zaken te overdenken. We hebben in die tekst vanmiddag ten eerste een God verheerlijkende verklaring. Heere, uw barmhartigheden zijn vele. En in de tweede plaats een ootmoedig gebed. Maak mij levend naar uw recht tot dusverre. Om een eerste punt vanmiddag een weinig te verstaan, is het nodig vanzelf om eerst iets te zeggen over de barmhartigheid Gods. Wat ik vanmiddag voor mijn predikatie wil leggen als een fundament en als een grondslag. De barmhartigheid Gods is die volmaaktheid Gods waardoor hij de ellendige zondaar goedertierenheid en ontferming bewijst. Dus het voorwerp of het onderwerp van de barmhartigheid, dat is een ellendige. Dat is onderscheiden van de genade Gods, de barmhartigheid. De genade Gods, die strekt zich uit tot schuldige schepsels. Die wordt dus aan schuldigen bewezen. Maar de barmhartigheid, die wordt geoefend tegenover ellendigen. Dat is een deugd in God waar de engelen geen kennis aan hebben. De goede engelen die staande gebleven zijn, die worden nooit ellendig. Wel Gods kinderen, maar die goede engelen die worden nooit ellendig. Dus die hebben die barmhartigheid Gods niet van nodig. En de engelen die gevallen zijn, daar wordt nooit geen barmhartigheid aan bewezen. Die worden met banden bewaard in de eeuwige duisternis tot het oordeel van den grote dag. Dus het is een genade of een weldaad die geschonken wordt alleen aan Gods volk. Dat wil zeggen de bijzondere barmhartigheid, want daar is ook een algemene barmhartigheid die zich uitstrekt tot de wereld en die je in de scheppen aanschouwt, want die barmhartigheid staat er, die is verspreid over al zijn werken. Daar is een bijzondere barmhartigheid die gaat over Gods kinderen. waardoor hij naar zijn eigen getuigenis den ellendige zondaar dagelijks herstelt in de genade staat door de middelaar Jezus Christus. Nu wordt de oefening van de barmhartigheid Gods nooit opgewekt door de ellende die de mens in zijn leven openbaart. De betoning van Gods barmhartigheid vloeit uit het welbehagen Gods. Ik zal wat mij barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Vanzelf, als God opgewekt zal worden door de ellende van de mens en daarom barmhartigheid zou betonen, dan zouden de verdoemden in de hel, die zouden ook onder die barmhartigheid vallen. Dan zou God bewogen worden van dat nare kerm van de verdoemden, maar dat is zo niet. De barmhartigheid, dat is een eigenschap Gods. En die barmhartigheid, die is soeverein. Die barmhartigheid, die is God zelf. We hebben vanmiddag ervan gezongen bij het begin van deze godsdienstoefening uit Psalm 79. Barmhartig Heer, kom ons te stade. En er zijn meerdere uitdrukkingen die ons wijzen dat God barmhartig is. Wat betekent nu eigenlijk het woord barmhartig? Het is een woord wat geen Engelse Bijbel nergens vinden kunt. In de Engelse Bijbel wordt het woord barmhartig altijd overgezet door het woord tender mercies. In Psalm 51, in Psalm 40, in Psalm 77, in Psalm 79, 103, 119, 145... Prediker 12, dat zijn allemaal teksten die wijzen, die in het Hollands is het barmhartig, maar in het Engels is het tender mercies. Nu het woord barmhartig dat wij hebben in onze Hollandse Bijbel, dat komt van een oud-Hollands woord, berne. Dat is eigenlijk, de geleerden die zouden zeggen dat is het grondwoord, berne. En van berne komt weer het woord barne. Misschien zou je zeggen, wat vertel je dat ons allemaal vanmiddag? Praat maar een beetje bevindelijk. Maar natuurlijk, dat is ook weer nodig om een beetje bij de zaken te kunnen komen. Het woord barmhartig, dus het woord berne of branden, dat wijst ons op de brandingen, dat is de eigenlijke betekenis, de brandingen van Gods liefdehart tegenover zijn volk. Tegenover zijn volk dat gevallen is in Adam, maar dat in een en in een staat van ellende verkeert. Zacharias, die heeft gezongen in zijn lofzang van de innerlijke barmhartigheden onze Gods. In Jeremia 31, vers 20, dat zijn ingewand rommelt van barmhartigheid. De barmhartigheden die persen zich uit zijn innerlijk wezen voort. Dat is allemaal wat het woord barmhartig op zichzelf inhoudt. En toen de Heere zichzelf en openbaarde, zijn achterste deel liet zien aan Mozes in Exodus 34, dan heeft de Heere daar ook betuigd dat hem barmhartig was. En nu die barmhartigheid, die strijdt niet met rechtvaardigheid Gods. Die barmhartigheid Gods, die is in overeenstemming met de rechtvaardigheid Gods. En als een gevolg van de barmhartigheid heeft de Vader zijn enige geboren zoon in het vlees gegeven. Om aan den eis van zijn goddelijke gerechtigheid te voldoen. Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. Denny Watts, gelijk ik reeds opgemerkt heb, die barmhartigheid geoefend naar het goddelijke welbehagen. En die barmhartigheden die roemen tegen een welverdiend oordeel, omdat Christus, dat staat in Jacobus 2 vers 13, dat de barmhartigheid roemt tegen het oordeel, dat is omdat Christus aan Gods gerechtigheid door zijn bloed en door zijn leven voldaan heeft. En nu die barmhartigheid, we hebben straks reeds gezegd, die is algemeen ten dien opzichte, dat toen Christus op de wereld was, dan leest ge dat hij met innerlijke ontfermingen over de schare bewogen was. Dat hij de blinden het gezicht heeft gegeven. Dat hij de melaatsen heeft gereinigd. Dat hij de lammen heeft doen wandelen, dat hij zelfs de doden heeft opgewekt. Maar die algemene barmhartigheid, die redt ons niet van het eeuwig verderf. Daarom moeten we in ons leven persoonlijk de barmhartigheid Gods in een bijzonder zin leren kennen, die God aan zijn uitverkorenen komt te bewijzen. In de verlossing van hun ellende, maar ook in de herstelling, in de staat der genade. En nu zijn de barmhartigheden Gods, die zijn van eeuwigheid. In de psalmen van de Athene, psalm 103, sommigen die dat nog kennen in ons midden, die weten dat we in het 9e vers zingen, maar Gods barmhartigheid zal eeuwiglijk duren. Eeuwiglijk duren. Dat is vanzelf die bijzondere barmhartigheid voor dat volk van God. En dus is die barmhartigheid, die is groot. Zoals David zingt in Psalm 51 na zijn diepe val. God die is rijk in barmhartigheid. naar Efeze 2. De Heere die kroont zijn volk met zijn barmhartigheden. En wat is het een weldaad, mensen? Dat is nu, dat komt persoonlijk, dat de mens met Paulus mag zeggen: mij is barmhartigheid geschied. Dat is persoonlijk. En tussen de wieg en het graf, mensen, dat korte leventje dat de mens hier leeft, o, wat is het nodig om die barmhartigheid Gods te leren kennen. En om daar bewustheid in ons leven van te mogen krijgen. En u zegt, David, in onze tekst vanmiddag: Heere, uw barmhartigheden zijn vele. David, die roemt Gods barmhartigheid. Het eerste woord van onze tekst vanmiddag, dat is Heere. En de naam Heere staat hier met grote, met kapitale letters. En elke keer dat dat woord Heere met kapitale letters in de Bijbel voorkomt, dan wijst het op de naam Jehovah. Op die Jehovah die gisteren en heden en tot in de eeuwigheid dezelfde is. Uw barmhartigheden zijn vele. David, door genade, die had daar kennis aan in zijn persoonlijk leven. En die heeft op die barmhartigheden Gods gepleit, zelfs tot aan het einde van zijn leven. Want Gods volk, mensen, in derzelven, dan blijven ze een ellendig en een arm volk. Je zou zeggen dat dat volk daar u nooit eens bovenuit komt in de leven. Maar dat is de eeuwige wijsheid dat ze daar nooit bovenuit kunnen komen. Dat heeft God van eeuwigheid behaagd. Al wordt dat volk in de leven nog zo rijk van God bewelddadigd, met bevindelijke kennis, met verzekerende genade, wat een groot voorrecht is, maar wat de stand van de leven betreft, dat volk dat blijft ellendig. David, die heeft dat in zijn eigen leven ook niet kunnen denken. Het eerste leven op de wereld, dat is een zeer bijzonder leven geweest. Toen hij achter de schapen liep. En toen hij daar dagelijks op zijn harp God loofde en God prees. Daar staat ook niet te vergeefs, gemeente, van Jozefat in 2 Koningen 17 vers 3. Dat hij wandelde in de eerste wegen van zijn vader David. In de eerste wegen. En toen zijn ook voor die David de barmhartigheden Gods een oorzaak geweest van diepe vernedering voor het aangezicht des Heeren. Hij heeft de grootheid en de veelheid van die barmhartigheden Gods voor zijn eigen zielen en leven leren kennen. Dat is ook de reden geweest, gemeente, dat in het laatst van zijn leven, dat hem tot die barmhartigheden en tot die God van alle barmhartigheden de toevlucht genomen heeft. David, die heeft in het einde van zijn leven, voordat hij ging sterven, het volk nog laten tellen. Joab zijn neefje, dat weet je, het was familie, die heeft hem gewaarschuwd. Die heeft gezegd, koning, doe het niet. Doe het niet. Maar David die heeft het toch gedaan. Want ook zijn wil was een wet. En hij heeft de papieren aan Joab gegeven om het volk te gaan beschrijven dat een eindelijk eens weten wou hoeveel onderdanen dat een had. David, die is er niet goed mee geweest. Toen na 10 maanden Joab terugkwam en al die mensen die ermee belast waren en ze de papieren overhandigden, dan staat er dat zijn hart is sloeg. Weet jij, hij wel eens beseft, mensen, wat dat betekent dat zijn hart sloeg? In de dadelijkheid ging God die man censureren. En God die censureerde hem omdat hij zijn kind was. Omdat hij zijn kind was. Omdat God hem zo lief had. De Heere die had gezegd tegen Abraham, als de sterren, zo zal je zaad zijn. Als het zand dat aan de oever der zee is, als het stof. Dus het was een volk dat nooit geteld kon worden. Het is een volk dat vandaag aan de dag, na zoveel jaren, nog niet geteld kan worden. Het is onmogelijk. Dus David die ging tegen het gebod Gods in. Tegen wat God gezegd had. Wat een gedachte. En toen kreeg een bezoek. Er kwam een profeet. En die zei, zoek maar eens uit. Ik heb 3 cadeautjes bij me. 3 cadeautjes. Oorlog. Honger. Of pestilentie. Je mag uitzoeken, man. Ja, je zou zeggen cadeautjes. Cadeautjes. Voor David was het een cadeau. En hij mocht hem zelf naar huis zoeken. Dat was ook wat. De Heer had ook kunnen zeggen, ik ga geef oorlog of ik geef hongersnood. Dat het aan David niet in zijn handen was gegeven om te doen, om te aanvaarden wat de Heer hem voorlei. Maar hij mocht zelf mocht het zeggen. En ge weet het antwoord. Dan zegt een laat me maar in de handen Gods vallen. Want zijn barmhartigheden, die zijn veel. Toen heeft de pestilentie beheerd, wat in de dadelijkheid is een oordeel waar God boven staat. Oorlog zijn mensen involft, in begrepen, en hongersnood ook. Maar pestilentie, dat komt lijnrecht van God die dat bestuurt. En er zijn er op één dag zijn er 70.000 gevallen. Want zijn barmhartigheden zijn veel. Ja. En David die heeft door de genade God zich mogen vernederen. De barmhartigheden die hebben hem geraakt. Dat God nog zo goed over hem was. En de Heere die heeft die man op een plaatsje gebracht. Waar een mens zijn eigen tot in de eeuwigheid niet brengen kan. Onthoud dat je leven lang maar mensen. Onthoud dat je leven lang maar. Op een plaats gebracht waar een mens zelf tot in de eeuwigheid niet brengen kan. En wat was dat plaatje? In stof voor de allerhoogste majesteit Gods. En dan gaat de eerste dag, als God begint, dan gaat die man die gaat voor God bekennen, ik heb gezondigd. Maar wat hebben die armen, wat hebben die arme schapen gedaan? En wat gebeurt dan? Dan zegt God tegen die engel, ga maar terug. Je moet terug. In plaats van 3 dagen, maar 1 dag. Want uw barmhartigheden zijn veel. O, die David, die heeft van Gods gerechtigheid wat leren kennen. Maar die is ook ingewonnen onder de barmhartigheden Gods. En u zegt er in onze tekst vanmiddag, Heere, uw barmhartigheden zijn vele. Die man die zat in Psalm 119 in ellendige toestand. Omringd van zijn vijanden. Omringd van vervolgers en wederpartijders. Toen David koning was geworden en hem op de troon had bevestigd, dan kunt ge wel geloven dat die man die had zo gehoopt dat het nu eens over zou wezen. Dat er nu eens rust zou krijgen van rondom. Dat er nu in vrede zou kunnen regeren. Na 13 jaar gezworven te hebben over de wereld. En zoveel ellende doorleefd. Maar het was maar een begin van de ellende. En als David het niet van buiten had, dan had hij het van binnen. Maar zonder is ze nooit in zijn leven meer geweest. En vanzelf mensen met al de genade die God aan die man verheerlijkt had. Die kon ze zelf niet helpen en die kon ze zelf niet redden. Een worm. En Rutherford die zegt hoeveel vijanden heeft Gods volk. Die zijn net zoveel als dat er voeten op de wereld staan. Wanneer ze als op een worm gaan trappen, dan die worm die is verwond of die worm die wordt doodgetrapt. Daar heb je in korte woorden het leven van Gods volk en van Gods kerk. En in Psalm 25, als den dan een overzicht over zijn leven heeft en over al de vijanden die hem omringen, dan zegt een en die rusteloos mijn val, wreed en wrevelmoedig zoek. Daar staat in Hebreeën 4 vers 9. Daar blijft een rusten over voor het volk van God. Hier niet. Hier is het een onrust. Al zijn er wel eens elims voor Gods kinderen. Al zijn er wel eens ogenblikken dat ze onder de palmen mogen zitten en dat ze wel eens een beetje water uit die fonteinen mogen drinken. Maar het is elke keer maar weer, zegt de kinderen Israël, dat ze voorttrekken. Maar wat wordt nu voor dat volk zulke sterkte? Wat wordt nu zulke bemoediging voor dat volk? En zulke troost voor dat volk? Heere, Jehovah, onveranderlijk en getrouwe verbondsgod, uw barmhartigheden zijn veel. Daar valt dus van de mens, zoals we vanmorgen hoorden, daar valt alles bij weg. Daar komt van een mens met al zijn genade en met al de weldaden die God hem heeft gegeven. Daar blijft geen grond over in al hetgeen wat God ons geschonken en gegeven heeft. Daar blijft een ellendig schepsel over mis. Een ellendig schepsel. Een mens die in zichzelf een onbekeerd blijft. En helpless, die zichzelf niet helpen kan. Warburton die schreef aan zijn zoon, toen hij een briefje ervan kreeg een keer, uit de gevangenis. Hij zei, jongen, ik ben zo blij met je briefje geweest, want ik heb gemerkt dat God je op de bedelaarslijst gezet heeft. Maar hij zei, dat moet je maar niet ontmoedigen, want hij zei, je vader staat er al meer dan 50 jaar op. Meer dan 50 jaar. En hij zei, hoe ouder dat je vader wordt, hoe meer dat hem bedelen moet. Bedelen. Maar laat ik het eens omkeren vanmiddag. Gods volk mag bedelen. Gods volk mag bedelen. Een open troon. Een open hart in Christus Jezus. Voor al zijn ellendig en voor al zijn arme volk hier op aarde. Heere, uw barmhartigheden zijn veel. De barmhartigheden van de goddelozen zijn breed. Maar uw barmhartigheden zijn veel. Zijn veel, dat wil zeggen, die zijn menigvuldig en die komen nooit aan een eind. Soms zeggen ze wel eens van binnen, dacht ik hoe God anders helpt. Mijn ziel werd overstelpt. Soms zeggen ze van binnen wel eens, zou niet meer gebeuren. Zou de laatste keer geweest zijn dat God nog aan je gedacht heeft. En dat God nog op je neerzag. Je zal het niet meer ervaren. Je bent van God vergeten. En je bent van God verlaten. Werkelijk. Zitten er hier vanmiddags van die schepsels. In mijn midden. Waar ze tegen zijn. Zitten er vanmiddag hier. Die niet meer kunnen bekijken. Dat God in haar hart en in haar leven nog wel eens ooit zou terugkomen. Zitten er hier die bevreesd zijn, dat ze straks in de wanhoop eeuwig zullen omkomen. Luister dan naar mijn tekst vanmiddag, heren. Uw barmhartigheden die zijn veel. Die nemen nooit ten einde voor dat volk. Omdat God de Vader onveranderlijk is. En zijn volk heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Omdat dat gezegende borgwerk van die middelaar. Omdat dat volkomen is. Dat er met de ene offerande. In eeuwigheid volmaakt heeft alle degenen die geheiligd worden en dat God voor zijn volk niet onthouden zal de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest die ook in de harten van dat volk blijft zuchten. Met onuitsprekelijke zuchten en gemeent, volk van God in bijzonder. Hier heb ge een zucht van de Heilige Geest. Heren, uw barmhartigheden die zijn vele. Opdat dat volk in al de druk en strijd, maar ook in al de dodigheid. En in al der veraf leven, opdat dat volk de harpen wel eens van de willigen zal mogen halen en nemen. En met een dichter gaan zingen, looft hem, die u al wat hij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. U krank heen kent en liefderijk geneest. Die van het verderf uw leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheid uw kronen. Die in de nood uw redder is geweest. Het tweede van Psalm 103. dat ootmoedige gebed, geliefden, dat David hier uitspreekt voor het aangezicht des Heeren, waar hij zegt, maak mij levend naar uw rechten. Wanneer je vanzelf die tekst oppervlakkig leest, dan zou je zeggen, David, waar bid je eigenlijk om? Want je bent toch een man die door God levend gemaakt bent. Het was toch een wedergeboren mens. Het was toch een mens die van Adam was afgesneden en die ingelijfd was in Christus. En u vraagt die man aan de Here, hij smeekt hier, hij bedelt eigenlijk hier, zoals het woord eigenlijk door sommige Bijbelvertaalders genoemd wordt, dat hij bedelde om levend maken. Maak mij levend naar uw recht. Natuurlijk, David die vraagt niet om de levendmakende daad hier, want dat lag achter hem, dat had God gedaan. En dat doet God maar één keer. Dat is net als in de natuur met een kind, dat wordt maar één keer geboren. Ze worden eenmaal geboren, ze worden maar eenmaal gedoopt. Maak mij levend naar uw rechten. Het woord betekent verlevendig mij. Verlevendig mij bij vernieuwen. Het betekent ook herleven. Zoals in Psalm 85 dat gezongen wordt door de dichter. Ik denk in het derde vers of in 100. Het is in 126 staat dat. Verkwik het als de watervloed die het zuiderland herleven doet. Dus dat woord maakt mij levend. Dat heeft de betekenis van verlevendig. Het heeft ook de betekenis van herleven. En het heeft ook de betekenis van opwekking en van opbeuren. Maak mij levend naar uw rechten. Waarom vroeg nu David om levend gemaakt te worden naar uw rechten? Och, omdat David zo'n last met zijn eigen had. En wat was nu de last die hij met zijn eigen had, mensen? Dat er zo vaak als een droge stoppel over de wereld zwalkte. Als een droge stop. In Psalm 63, dan zegt die lieve man, dat hem woonde in een land dor en mat, zonder water. En nu met al de genade mensen die God zijn volk schenkt, ze kunnen er eigen niks geven. Nog geen gedachte. Nog geen beheerte voor een beheerte. Dat hij David dat een jong was ook niet kunnen denken. Dat in zijn ouderdom nog zo droog over de wereld gaan moest. Was het altijd droog? Nee, dat hij vanmiddag gehoord. Want hij zegt hier in een van die woorden. Ik loof u 7 maal daags over de recht en uw gerechtigheid. Dus dan was het niet droog. Maar weet je wat er in het leven van die man was? Zo'n sterke afwisseling. Dan op de hoogte en dan in de diepte. Dan in het volle leven. En dan voelde hij zichzelf weer zo dodig. En zo dor. En zo onvruchtbaar. Maak mij levend naar uw rechten, zegt hij. Dus David in die tekst, hij werkt op den Heere aan, naar uw rechten. Naar uw rechten, dat betekent ten eerste naar het woord van uw toezegging. Want de Heere die heeft in zijn woord aan zijn volk beloofd dat hij ze nooit zal begeven en dat hij ze nooit zal verlaten. En dat is een eeuwig woord. God is zijn woord aan zijn volk kwijt. En daar staat, en we zingen ervan in Psalm 105. Want God gedenkt altijd genadig aan zijn verbond, het welk blijft gestadig. En aan dat woord dat hij heeft klaar toegezegd en wil houden waar. In het duizendste geslacht dat leeft, zo hij Abraham beloofd heeft. Kan je het kostelijker zeggen, mensen? Of niet? God gedenkt altijd genadig. Want als hij naar de schuld van zijn volk moest doen. En naar de afwijkingen moest doen. Dan lagen ze elke dag in de hel. Maar Gods barmhartigheid zal eeuwig duren. Maak mij levend naar uw rechten. En zoals we vanmiddag in het begin al gezegd hebben. Dat blijft niet anders over als een ellendig volk in derzelfde. Een ellendig volk. Heel anders als over het algemeen in onze dagen. Allemaal blaffers en allemaal roemers en bluff. Maar hier die man die doet dat niet. En die heeft geleerd door de genade Gods dat er in hem geen kruimeltje is waar God wel behagelijk kan wezen. Geen zucht zelfs. Hij zegt niet, maak mij leven omdat ik zo zucht en omdat ik zo bid. En omdat ik zoveel naar boven kijk. Nee, maar maak mij leven naar uw rechten. Naar uw rechten. En naar uw rechten, dat betekent ook geliefden. In de grond van de zaak. Naar dat recht dat volbracht is door Christus. Naar dat recht waarin dat volk de grondslag vindt voor de eeuwige behoudenis. Het net aan de andere kant missen. En weet je wat de andere kant is, mensen? Weet je wat de andere kant is? Dat is het vrije, soevereine welbehagen Gods. En dat is het enige, dat is het enige wat er overblijft in ons leven. Bidden, niet meer kunnen, soms niet meer durven. En soms ook niet meer willen. Zo gaat het. Kan je nog 5 zetten onder je bidden? Kan je nog een 2 onder je bidden zetten? Of zet je er maar een nul onder elke keer? Durf je niet meer? Vanwege de majesteit, vanwege de hoogheid Gods. Maar maak mij levend naar uw recht. Och, Heere, maak het toch eens anders. Daar ligt nog wat anders ook in opgesloten. David, zoals je al gehoord hebt vanmiddag, die is van alle kanten van vijanden omringd. Van vervolgers en van wederpartijders. Ze hunnen die man geen leven. Ze beroeren die man, ze benauwen die man. Ze brengen die man van alle kanten in de engte. Het is alles op zijn leven gericht. Om zijn leven weg te nemen. Om zijn geloof weg te nemen. Zijn vertrouwen weg te nemen. Zijn hoop weg te nemen. Dat er niks meer overblijft. Maar nu zegt hij, maak mij levend naar uw rechten. O God, dat ik me weer zwerten mag op uw barmhartigheden, die vele zijn en die in overeenstemming zijn, maar ook gegrond op de gerechtigheid Gods in Christus. En dat alles voortvloeit uit het eeuwige welbehagen des Vaders. Heere, maak mij levend naar uw rechten. En dat is nu een gebed om de verklaring van Gods gunst en van Gods liefde. Dat is nu een uitzien dat God het verbond nog eens met hem wou vernieuwen. Dat is een uitzien van David, dat hem verwaardigd mag worden om de vertroostende bediening van God en Heilige Geest voor zijn harten te mogen ontvangen. Want mensen, al wat van boven komt, dat verlevendigt het harte van Gods kinderen. Je kan onder de waarheid zitten. En je kan zeggen, het is van A tot Z, het is de waarheid. En dat je toch leder van onder vandaan gaat. Weet je waarom? Omdat de toepassende bediening in je hart gemist wordt. En dan word je hoe langer, hoe ellendiger. En de strijd die wordt allemaal zwaarder. En dat dan zondagavond is, dan zeggen ze van binnen, man. Nu is er vandaag gelezen, gepreekt, wat hij eraan gehad. Wat is er van overgebleven? Wat is er van overgebleven? En als die man dan ligt te slapen, of die vrouw ligt al lang te slapen, dan ligt die ellendige zielen, die ligt nog te tobben. En die ligt nog te zuchten en te bedelen. Bedolven onder zoveel strijd en onder zoveel beroeringen. En dan die vijand die springt van alle kanten erop. En hij zegt, en wat zal je nu nog langer op de Heere hopen? En wat zal je nog langer op God wachten? Geef het maar op. Geef het maar op. Maar vanzelf, hij die het goede werk begonnen heeft, zal het verlengen. Tot op de dag van Jezus Christus. Opgeven, dat kan nooit. Want als ik het op wil geven en wanneer ik gereed ben om het alles op te geven, dan komt God eraan te pas. En die neemt het weer op. Heere, uw barmhartigheden zijn velen. Maak mij levend naar uw rechten. En dan gelijk het oog van een dienstknecht op de hand zijn scheer. En de ogen der dienstmaagd op de hand der vrouw. Zo zijn onze ogen op den Heer geslagen, totdat hij ons genadig zij. En nu gaan we eindigen, geliefde, met hetgeen waar we vanmiddag mee begonnen zijn. Heere, tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En als je niet meer springen kan, dan moet je proberen om te lopen. En als je niet meer lopen kan, probeer om te kruipen. En als je niet meer kruipen kan, blijf dan maar liggen. Mijn hulp is van den Heere alleen. Die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Mijn arm onbekeerde medereizigers, daar nog jaloers op mocht worden. Want bij al wat dat volk beleven moet, het is toch een gelukkig volk. Het is een gelukkig volk. Geloof je het? Het is een gelukkig volk, ja. Dat volk dat het geklank kent. Dat volk dat God heeft lief gehad. Dat volk dat gekocht is, niet met goud of met zilver, maar met het dierbare bloed van Christus. Dat volk dat door de Heilige Geest bewerkt is en wordt. En waar God zijn hand niet van aftrekken zal. Want die heeft zijn beide zijn handpalmen gegraveerd. En al de muren zijn steeds voor. En hij zal ze nooit begeven en nimmer verlaten. En al moet je hier nu veel zwijgen straks. Volk van God, dan zal je eeuwig zingen. Van Gods goedertierenheid. Van Gods barmhartigheid, van Gods genade, van Gods liefde, van Gods ontferming. O, dat de Heere zijn woord nog heiligen mocht, tot de verheerlijking van zijn naam, tot de bekering van zondaren, om nog een kruimeltje ervan te mogen kennen, voor ons eigen hart, eer dat de dood komt en dat het nog tot een opwekking van Gods kinderen mocht zijn. David was ook zo droog en zo koud en zo ellendig. Maar waar hij om bedelde dat er was, maak mij levend naar uw rechten. Naar de rechten van Gods gerechtigheid. Omdat zijn leven verborgen was in God door Christus. En dat leven, dat is een onverderfelijk, dat is een onverankelijk leven. Dat leven, dat zal zijn tot in der eeuwigheid. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord dat we in deze middag nog spreken mochten zegenen. Ge mocht het nog heiligen en toepassen aan onze harten. Tot lering en tot bekering, tot leiding en onderwijzing, dat er nog velen jaloers gemaakt mochten worden, om de God, op de God van dat leven en op, dat, om het, op het leven van het volk zelf. Breng in de avond ons nogmaals samen en geef ook dan nog een opening in uw getuigenis, dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Vervul de noden in de week die voor ons liggen. Ook voor al degenen die vanavond hier niet zullen zijn. We dragen ze allen op aan uw troon. Bij dag en bij nacht. Ook in de eenzaam leven. Wees ons allen nog gedachtig. Ook in strijd en moeite en kommer. En dat in de verzoening van onze misdaden. Om Jezus willen. Amen. Het derde van Psalm 145. Zij zullen uit de volle...